Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ik ben altijd wel voetbalgek geweest, maar het is nooit zo dat ik iedere week in een stadion te vinden was. Het was meer zelf op straat voetbal of bij een clubje op dat moment. Vrijdagen weer op straat spelen of ergens.
Is het afgelopen? Is het afgelopen? 1995. Ajax wint de Europa Cup voor de vierde keer in de geschiedenis.
Vandaag hebben we het over de illustere Frank Rijkaard. Ik moet zeggen Frank Rijkaard.
Ja, ging je al bijna meteen een fout in.
Ja, ik had me nog zo voorgenomen het wel goed te zeggen.
Franklin Edmundo Rijkaard.
Ja. En een uur lang.
Ja.
Ik kan niet wachten.
Nee, maar voordat het zover is, zag ik dat je een beetje aan het vreemd gaan bent.
Ja, een kleine site-hussel.
Ja.
Nee, ik maak het sinds deze week ook een andere podcast. Die heet Het Achtste Recept. Gaat niet over voetbal, zoals de titel al een beetje doet vermoeden, maar over eten.
Ja.
En daarin vertellen we, jij niet, maar ik doe dat samen met Kiriko.
Nee, dat is niet met mij.
Vertellen we je wat je diezelfde avond nog kan eten. Omdat die vraag van wat moet ik eten, is eigenlijk moeilijker dan hoe moet ik het maken.
Ja, nou ja, ik struggle daar nou niet dagelijks mee, want ik kook niet dagelijks, anders zou ik er wel dagelijks mee struggelen. Maar dit is, het zou een oplossing kunnen zijn, ja. Want het is heel fijn als iemand met goede smaak je vertelt wat je moet gaan eten en hoe je
en
dat
je
ongeveer
een receptje geeft.
Ja, en hoe je dat ongeveer moet gaan doen. Wat kook jij als je, niet echt uitpakt, maar als je een beetje indruk
doordeweekse.
Wil, ja, maar wel als je een beetje indruk wil maken op iemand.
Ja, pasta.
Ja?
Ja.
Maar wat voor een pasta dan?
Ja, dat ligt er een beetje aan wat er in het seizoen is en wat je op de markt kan
vinden.
Nou,
nu dan ongeveer?
Nu zitten we toch een beetje aan, ja, toch een beetje winters nog wel. Nou, misschien iets met vis, denk ik. Of misschien wel met krab. Zoiets. Iets als je echt indruk wil maken. Zoiets,
ja. Een pasta met krab.
Ja.
Ja. Nee, ik heb dat nog nooit gegeten. Dus op mij maak je dan wel indruk. Ja.
Moet ik nog indruk op je maken?
Nou ja, ik vind het toch wel fijn als ik bij je kom eten dat, het, dat je een beetje uitpakt. Ja.
Maar ja, nee, dat doe ik. Daar gaat de Studio Socrates verder niet onder lijden.
Gelukkig niet, nee. Dat zou het zijn.
Dat doe ik gewoon ook.
Ja,
naast mooi. Ook nog een kroeg openen. Dus ik ben een drukke jongen.
Hoe gaat het daarmee?
Gaat goed. We liggen op schema. Het wordt prachtig.
Is de bar al af?
De bar is af.
De keuken?
De keuken nog niet.
Nee.
Maar het wordt ontzettend mooi. Ik denk de eerste 5 minuten als ik binnenkom en de deur open doe, denk ik, wat een oude rommel. Wat doe ik hier? Heb ik mijn baan opgezegd? Voor al mijn geld in dit oude houten rommel gestoken. Dat duurt 5 minuten en dan denk ik, daarna ben ik helemaal verliefd.
Denk je eigenlijk dat, want de kroeg is in Amsterdam. Ja. Denk je dat Frank Rijkaard ooit aan de bar heeft gezeten?
Het lijkt me niet echt een kroegtuiger.
Nou, ik weet wel dat hij nu veel in de kroeg zit met zijn vrienden. Dat de plek is waar hij over voetbal praat. Hij heeft geen behoefte om dat aan een analistentafel te doen. Maar in de kroeg doet hij het maar al te graag.
Hij hoeft in ieder geval nooit iets te betalen als hij komt.
Nee. Nou, Frank, als je luistert. Vanaf 1 april, Café de Drijf.
Precies. Laten we het vooral over Frank Rijkaard hebben. Even voor degenen die nog nooit van hem hebben gehoord.
Ja. Frank Edmundo Rijkaard speelde in de jeugd bij Buitenveldert, Blauw-Wit, DWS en Ajax. En bij Ajax brak hij ook door in het profvoetbal. Na een aantal jaar in het eerst bij Ajax kreeg hij ruzie met niemand minder dan Johan Cruijff. En vertrok hij naar Sporting Lissabon. Dat was na een bepaalde deadline, dus hij kon daar niet opgesteld worden. Waardoor Lissabon hem gelijk verhuurde aan Real Zaragoza. En na een seizoen in Spanje vertrok hij naar AC Milan, waar hij de gloriejaren kende met El Trio Hollandese. Met Gullit en Van Basten natuurlijk. Na 5 jaren in Italië keerde hij terug bij Ajax. En daarna heeft hij natuurlijk als trainer ook nog een hele carrière gehad. Bij het Nederlandse elftal, bij Sparta, bij Barcelona, bij Galatasaray en bij Saoedi-Arabië. Hij won als speler vele landstitels. De Europa Cup 2, de Europa Cup 1, de Champions League. Hij werd Europees kampioen. En ook als trainer won hij de Champions League en werd hij een aantal keer kampioen. En Frenk Edmundo Rijkaard is geboren op 30 september 1962. En is dus niet al te lang geleden 60 jaar geworden.
Ongelooflijk. Hij ziet er nog steeds uit als een jonge god.
Ja.
Wat het meeste van dit rijtje, die opsomming, zal jij of veel mensen toch wel weten.
Ja.
Maar er zitten toch ook wel een paar opvallende dingen in.
Ja, ja, ik wist eerlijk gezegd niet dat hij bij Lissabon en Zaragoza had gezeten. Bij Lissabon heeft hij natuurlijk dan ook geen wedstrijd gespeeld. Maar bij Zaragoza wel een wedstrijd of 10. En ik wist ook niet dat hij weg is gegaan bij Ajax met ruzie. En dan ook nog met Cruijff. En dat is meteen ook wel een mooi verhaal. En ook wel een voorbode voor de man die Frank Rijkaard is. En toen ook al was. Hij kreeg dus ruzie met Cruijff. En hij sprak de iconische woorden: krijg de kleren met je eeuwige gezeik. Hij werd dus gewoon helemaal gek van het gezeik van Cruijff en dacht, ja jongens, bekijk het maar, ik trek mijn eigen plan, ik ben weg hier. En zelfs als dat betekent dat ik naar Sporting Lissabon moet, wat toen der tijd helemaal geen grote club was. Maar ik wil weg hier, ik trek mijn eigen plan.
En dat is meteen een van de vele tegenstrijdigheden die in zich heeft, want het is ook een van de grootste Cruijff-adepten.
Ja.
Hij zet zich nu ook in voor die Cruijff Foundation, heeft bij Barcelona toch ook wel dat hele idee van Cruijff weer doorgevoerd.
Ja.
Dat is wat ook zo'n een dubbelzinnige beetje relatie heeft. Ja. Die met zoveel elementen van het spel of in zichzelf zitten.
Ja. Nee, met Cruijff is het zo. En eigenlijk kwam ik achter met iedereen met wie die ruzie heeft gehad. Dat op een gegeven moment dat over was. En dat hij dat weer goed maakte.
Ja.
En ik vind dat ook een goede eigenschap. Dat je niet je hele leven lang rancuneus blijft. Maar dat je samen over dat probleem heen stapt, een handreiking doet en dat het weer goed komt. En dat is met Cruijff en Rijkaard zeker gebeurd.
En dat is ook gebeurd bij niemand minder dan Aad de Mos.
Ja,
we hebben
lekker.
Het over de beginjaren van Ajax. Hij debuteert onder Beenhakker, maar komt vooral eigenlijk te spelen in 1980 onder Aad de Mos. En nou, eerst, dat is zo'n, als je die foto's ziet van hem daar in dat elftal, dat lijkt zo'n andere wereld dan het 20 jaar later bij Ajax.
Ja.
Hij speelt daar in een elftal met Dick Schoenaker, Kees Swamborn, Frank Arnezen, Piet Schrijvers, Wim Jansen, dat soort oude namen.
Waarvan gewoon gasten de Europa Cup 1 in de jaren 70 met Ajax wonnen. Die zaten daar nog bij, Dick Schoenaker bijvoorbeeld.
Precies, met een grote bos krullen, ja. Met Kok Sportief, gewoon katoenen trainingspakken, modderige velden.
Ja.
En dan even later komt hij, ja, hij lijkt met het ene been in die eeuw te staan en met het andere been in de jaren 90, waarin het dus een elftal is met Davids, Kluivert, Seedorf, Van der Sar, Overmars, et cetera, glimmende Umbro-shirts.
Ja.
Mooie stadions. Zo'n overbrugging van verschillende tijdperken. Maar goed, hij speelde bij Aad de Mos. En het was echt een straatvoetballer. Hij was gewend op de pleintjes van in Amsterdam-West op te groeien.
Het Balboaplein.
Balboaplein. En zo speelde hij ook een beetje op het veld. Was een beetje flegmatiek. Het liep niet echt onder Aad de Mos. Het lukte hem niet om het echt goed te kunnen laten zien. En Ajax werd uitgeschakeld tegen Bohemians Praag.
Wie kent ze niet?
Nou, ikke. En een beroemde felle uithaal van Aad de Mos in de kranten na die uitschakeling is dat hij eigenlijk zijn jonkies de talenten onder de bus gooit en zegt: met spelers als Rijkaard ga je de oorlog nooit winnen. En dat is een
nogal een uitspraak.
Nogal een uitspraak van een coach om dat over je talenten te zeggen. Maar het is blijkbaar wel precies wat Rijkaard nodig heeft. Want hij gebruikt dat als motivatie om eigenlijk zijn carrière te veranderen. Het is echt een kantelpunt. Hij wil nooit meer, ook al verliest hij, nooit meer het gevoel hebben dat hij er niet alles aan heeft gedaan. En sindsdien, en dit zegt hij ook gewoon letterlijk in interviews, dat dat het moment is dat hij altijd ervoor zorgt dat hij na een wedstrijd, of ze hem nou verliezen of winnen, zichzelf in de spiegel kan kijken en denken, ik heb er alles aan gedaan. Hij lijkt dus overnacht door dat interview en door die wedstrijd opeens volwassen te worden.
Ja.
En dan gaat het draaien.
Ja.
En
ja,
dus gebruikt hij, ja, die waar je als speler misschien ook rancuneus kan worden en zeggen, zoek het allemaal maar uit. En ik hoor hier het staan en ik heb een betere techniek dan iedereen. Denkt hij, nee, ik ga er wat aan doen. Ik doe er wat mee.
Ja, nou en dat uiteindelijk komt dat volgens mij allemaal samen in zijn allerlaatste wedstrijd ooit, waar we het straks over gaan hebben. Ik weet niet of het zijn allerlaatste wedstrijd ooit was, maar Ajax Milan, de Champions League finale, heeft natuurlijk ook nog een afscheidswedstrijd gehad. Maar ik denk dat we eerst even moeten uitleggen waarom nou Frank Rijkaard. Waarom willen we een aflevering over hem maken? En ja, het is voor mij, volgens mij voor heel veel mensen, zo'n mythisch figuur. Ik hoop met deze aflevering antwoord te kunnen geven op wie is het nou? Wie is Frank Rijkaard nou? Zo begon ik deze aflevering met al het research doen en zo. Maar uiteindelijk dacht ik, misschien is het nog wel mooier als we klaar zijn en we hebben eigenlijk nog steeds geen antwoord. Want dat is toch eigenlijk waar iedereen een beetje op uitkomt. Van, ja, hij is niet echt te vatten in iets. En dat heeft ook wel echt iets moois, toch?
Dat hij van de radar verdwenen is.
Dat niemand echt weet wie Frank Rijkaard nou is. En natuurlijk heeft dat er ook mee te maken dat hij na zijn carrière gewoon verdwenen is. Ja. Vind jij dat eigenlijk goed of vind je dat jammer?
Het is een beetje dubbel. Want het is fantastisch dat hij zich niet laat uitlokken in allerlei praatprogramma's tot onhandige uitspraken over voetbal.
Want je kan ook snel je schoonheid verliezen.
Nou ja, dat heb ik toch een beetje bij Van Basten, ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Die, als die boven op een berg was gaan wonen, waar die misschien af en toe een keer van afdaalde om zich bij een wedstrijd te laten zien, dan was die mythe, de legende, was zo groot geworden. En bij Rijkaard klopt dat toch wel een beetje. Zeker omdat hij dus inderdaad ook weer nadat hij de Champions League finale wint, gewoon stopt.
Ja.
Maar door die trainerscarrière houdt het toch een beetje een soort staartje. Want,
hoe bedoel je?
Nou, hij gaat dus naar Nederlands elftal. Dat, ja, als onervaren coach half finale halen van
zijn eerste klus
is ook weer niet heel raar. Dan dat degraderen met Sparta en vervolgens het seizoen erop bij Barcelona aan de slag gaan en dat het succes wordt. Was hij gestopt ook na die jaren Barcelona, dan had ik gezegd, kom nooit meer terug. Maar hij is dus ook nog naar Galatasaray gegaan en naar Saoedi-Arabië, wat allebei niet echt een succes werd.
Nee.
Daardoor houdt het een soort bitter smaakje over.
Ja, maar denk je dat hij dan klaar is gewoon met voetbal en de voetbalwereld en alles eromheen? Of?
Dat weet ik niet, maar het waren gewoon, als hij was gestopt na die Champions League finale van Ajax en na die jaren Barcelona, was het twee keer een mic drop geweest.
Ja.
En twee keer soort van, ik begrijp het spel en ik ben Frank Rijkaard en ik doe waar ik zin in heb. En nu voelt er toch nog een soort.
Nou, ik was wel blij dat ik erachter kwam dat hij niet voetbalmoe is. Hij gaf onlangs een groot interview in Helden, in dat tijdschrift, waarin hij dus zei dat hij bijvoorbeeld heel veel WK-wedstrijden heeft gekeken en dat hij thuis blijft voor de top 3 van de Eredivisie. En dat vond ik wel mooi, want ik was ergens bang dat hij gewoon toevallig heel goed kon voetballen en kon trainen, maar dat hij eigenlijk helemaal niet wilde en nu eigenlijk niks meer geeft om voetbal. Maar hij is wel echt een liefhebber en hij blijft wel kijken. Dus dat deed me toch wel deugd. En over het feit dat hij nergens meer te zien of te horen is. Ja, Frank Heijnen, die zei het laatst, denk ik, het treffendst van iedereen. Die zei, wat zou het geweldig zijn als hij waar dan ook terugkeert. En wat is het geweldig dat hij dat hoe dan ook niet doet.
Ja, dat is het mooie, kan je het bijna niet omvangen.
Nee, en dat is ook precies wat het is. Volgens mij, iedereen wil Frank Rijkaard vaker in zijn leven hebben. Maar hij denkt gewoon, nee, ik ga dat niet doen, want dat voelt zo niet.
Ja, maar er zit inderdaad een soort onwilligheid in zijn hele carrière, lijkt het wel. een beetje een soort tegen wil en dank bijna. Terwijl hij er wel alles aan doet. Dat hij eigenlijk steeds op het perfecte moment in het perfecte team komt. Los van Zaragoza dan.
Ja.
Maar dat elftal waarin hij groot wordt bij Ajax. Dat is een perfecte voedingsbodem. Daar zuigt hij alle lessen van Cruijff op. Daarna komt hij natuurlijk in een van de meest, of misschien wel het meest iconische team aller tijden bij Milan terecht. Om vervolgens in dat Ajax-elftal ook weer terecht te komen. En vervolgens bij Barcelona als coach krijgt hij natuurlijk ook een wereldelftal onder zijn hoede. Dus hij lijkt een beetje per ongeluk met enige tegenzin precies op het juiste moment op de juiste plek te zijn.
Ja, dat is een misschien wel een kwaliteit kan dat van iemand zijn. Is dat ook hoe jij hem herinnert? Is dat
De eerste herinnering denk ik die ik aan Rijkaard heb is die terugkomst bij Ajax. Ik was toen 6.
Ja.
Dus veel kan ik me er niet van herinneren. Ik weet alleen dat er zo werd gezegd, er komt een grote speler terug. Zo, dat is iets bijzonders. En dat ik alleen dacht, wat een raar haar heeft die man. Met die pijpenkrullie zo alleen zo over zijn voorhoofd vallen en de rest opgeschoren. Nu een van de beste voetbalkapsels aller tijden natuurlijk. Zeker. Maar dat is denk ik het eerste wat me bijstaat van hem.
Ja, nee, ja, voor mij niet per se dat kapsel, wat wel iconisch is natuurlijk. Maar überhaupt die terugkeer. En ook niet gek dat we die vrijdagaflevering gewijd hebben aan de mooie verhalen van spelers die terugkeren bij een oude club. En bij Rijkaard is dat ultiem. Mooier kan niet. Hij wint de Champions League met zijn jeugdliefde. En er zijn te veel te goed kloppende details die dat verhaal nog een stuk mooier maken. Nou, bijvoorbeeld dat hij die Champions League wint van de club waar hij net vandaan komt.
Ja,
dus van Milan.
Hij wint zelfs 3 keer van Milan.
Ja,
want 2 keer 0-2 in de groepsfase en dan in finale.
Ja, en terwijl, weet je wel, als je dat dan zo leest, hebben al 2 keer van Milan gewonnen, dan wijst alles er natuurlijk op dat ze dan in de finale heel gluiperig met 1-0 verliezen. Maar het is dus net andersom. Hij was voorafgaand aan die finale een paar weken geblesseerd. Pas 2 dagen voor de finale in Wenen kon hij voor het eerst weer meetrainen met de groep. Dat is ook zo'n detail dat ik denk, ja, het had misschien wel zo moeten zijn. En ja, het mooiste is misschien wel die verhalen over de speech van Rijkaard in de rust. Want iedereen zegt over Rijkaard dat hij een leider was en is, maar op een informele manier. Dus dat hij wilde helemaal geen aanvoerder zijn en dat was hij ook niet bij Ajax.
Hij trok nooit zijn mond open.
Hij trok zelden zijn mond open in groepsverband. Het was meer iemand die individueel naar spelers toeliep en met 1 of 2 zinnen zoveel vertrouwde, injecteerde eigenlijk. Dat Kluivert wist dat hij ging scoren of dat Kanu echt geloofde dat hij de beste spits ter wereld was. Maar in de rust tegen Milan pakte hij wel het woord, ging hij wel staan in de kleedkamer en hield hij wel een speech waarin hij zei van, ja, je staat niet zo vaak in een finale. Je moet jezelf in de spiegel kunnen aankijken en weten, ik heb er alles aan gedaan, anders ga je voor altijd spijt hebben. En toen is hij ook nog iedereen individueel langs gegaan van, jij moet dit doen, jij moet dit doen, jij moet zus doen. En dat maakt zoveel indruk bij iemand die niet zoveel zegt. Als hij dan een keer wel wat zegt. En ik vind dat ook sowieso een vette kwaliteit. Dat je gewoon pas wat zegt als je wat te melden hebt. Ja, dat is echt iets waar heel veel mensen iets aan zouden hebben. Hou gewoon je mond totdat je echt wat te zeggen hebt. En volgens mij beheerst Rijkaard die kwaliteit perfect.
Ik moet ook dan meteen denken aan bijvoorbeeld het American voetbal.
Ja.
Als ik dat dan wel eens daar snippers van zie. Dan lijken ze bij elke wedstrijd te zeggen, toch?
Ja.
Zeggen, let's be legendary. Ja. Leave everything on the field. We gotta grind. Weet je wel?
Ja.
Elke keer weer alles, weet je wel, met z'n allen bij elkaar. Iedereen toespraken, iedereen oppompen. En op een gegeven moment verliest dat zijn waarde.
Dat denk ik
maar
ook.
Maar als je dat heel spaarzaam alleen in de Super Bowl finale opeens zegt, dan gebeurt er echt iets.
Precies. En dan moet je ook nog natuurlijk dat natuurlijke overwicht hebben. Die uitstraling hebben die Rijkaard heeft. En in de tweede helft wint Ajax die wedstrijd. En die goal is natuurlijk ook iconisch. Hè? Die punter van Kluivert. Maar de hele aanloop naar die goal. Ja. Met Rijkaard die opstoomt vanaf de nummer 4 positie. Die eigenlijk een middenvelder is. Maar Van Gaal zei ja, en Rijkaard zei het trouwens zelf ook, op die plek kom ik tekort inmiddels. Dus ik ga op 4 spelen en die aanval start echt vanuit nummer 4.
Ja, en dat is misschien ook wel het zijn hoogtepunt voor mij. Want hij krijgt inderdaad die bal in de middencirkel ongeveer. Milan is een beetje teruggetrokken en hij staat als een veldheer met de bal aan zijn voet. Heel rustig komt hij aan, loopt hij eigenlijk, schuift hij in. Zet hij zijn manschappen, zijn troepen, zet hij echt neer. Die bal, hij dirigeert het zo mooi. Die bal gaat naar rechts, hij gaat naar links, gaat weer terug naar Rijkaard, hij zoekt weer naar rechts. Die bal gaat over de hele naar links, naar Overmars, terug naar Davids een beetje in het midden.
Ja.
Hij schuift in, je voelt die climax, die apotheose komen. Het spel gaat net iets sneller steeds. En er zit een soort ritme in. En hij komt inschuiven.
Met die enorme passen.
Je ziet het aankomen. De muziek zwelt aan, zeg maar. En dan Kluivert maakt zijn loopactie. En hij geeft die bal eigenlijk alsof hij... En hij loopt door. Hij sprint, dus je ziet eigenlijk dat hij geeft om, terwijl hij het 1-2'tje opzet. Hij blijft zijn lichaam mooi opengedraaid houden. Van kom maar terug. Maar dan die punter. Ja, het is een... Ik zat er natuurlijk helemaal in nu, maar ik kreeg overal kippenvel.
Ja.
Omdat het zo bij hem begint en hij die controle zo lijkt te pakken, het aanzwellen.
En omdat hij en Kluivert bijvoorbeeld, en dat was met meer jongens uit dat elftal, dat is ook niet zomaar, zijn ook niet zomaar teamgenoten, weet je wel.
Ja.
Kluivert en Seedorf waren Rijkaard idolaat toen ze kleine kinderen waren. Er is een hele mooie foto van Kluivert samen met Rijkaard. Dat Kluivert ballenjongen is en dat hij met zo'n veel te grote derbystar onder zijn schouder voor de scheid staat en dat Rijkaard daarnaast zit. Er is ook nog een foto dat Rijkaard daarnaast staat. Seedorf die schreef vroeger gewoon een soort van liefdesbrieven, fanmail naar Rijkaard toe. En dan keert diezelfde Rijkaard terug in een elftal van Ajax, waar die jongens voetballen. En er is ook een mooi beeld dat ze het veld oplopen na de rust, denk ik, dat het was in de Champions League finale, dat Kluivert en Seedorf en Davids, een soort van alsof het zo moest zijn, achter Rijkaard aanlopen het veld op, van achter de grote meester aan, achter degene die zijn leerlingen het veld op begeleidt.
Dat en het moment daarna, na het scoren van de goal en van het eindsignaal, dat hij altijd rustig, composed, in control, Rijkaard opeens als een blinde dat veld overgaat, huilen. Hij moet al huilen na die goal van
tijdens
Kluivert.
Het juichen.
Tijdens het juichen moet hij al huilen. Dat hij dat hij à la Grosso, weet je wel, tegen Duitsland 2006. En Italië zo in ongeloof zijn hoofd schudt en zijn handen ten hemel richt.
Dat is jouw favoriete beeld. Manier van juichen ook, hè?
Ja, toch? Die controle verliezen.
Ja, maar ook met die handen.
Die extase, gewoon niet meer kunnen nadenken, zwart voor je ogen. Ja.
Wat overkomt mij, dat
totale
idee.
Totale extase, dat is het allermooiste beeld.
Ja.
En, dat...
en na het laatste fluitsignaal, dat is ook een mooi detail, dat iedereen rent een kant op, maar toch wel het grootste deel van Ajax rent naar die ene cornervlag toe. En Rijkaard rent, ik denk ook weer uit een soort van totale overmanning van emoties, rent helemaal de verkeerde kant op, in zijn eentje. En dan op een gegeven moment valt hij in de armen van Bogarde, die dan toch ook maar die kant is opgerend. En dat de rustige Rijkaard het daar helemaal verliest op zo'n mooie manier. Dat is een perfect sluitstuk van zijn carrière.
Terwijl, dat is ook weer dus zo'n tegenstrijdigheid bij hem. Omdat het normaal altijd de rust zelf lijkt te zijn.
Ja. En sowieso vond ik het ook mooi om weer eens in zo'n succes van een Nederlands team te duiken. Blijft, vind ik, als Nederlandse voetballiefhebber een van de mooiste dingen. Weet je, PSV dat toen ver kwam in de halve finale, Ajax, halve finale Champions League.
Maar ook AZ, dat van Lazio won laatst.
Ja, zeker. Co Adriaanse met AZ. Ja, dat zijn gewoon zijn heerlijke dingen.
Die rustigheid van Rijkaard, dat is... Ja, dat... dat is ook, we hebben dat op een gegeven moment, we hebben ook vorig seizoen een wedstrijd teruggekeken in zijn geheel. En dat is dan toch het meest wat opvalt of zo.
Ja. Die totale, nou, ik moest daar beheersing meteen aan denken. Gewoon niet per se aan één moment. Maar ik las laatst, volgens mij was het een krantenprofiel over iemand, of het was in een podcast, maar ik hoorde daar de term. Iemand werd omschreven als hij is aanstekelijk rustig. Ja. En dat vond ik zo mooi. Want rustig is, ja, als iemand rustig is, dan, ja, dat kan vaak ook een beetje saai zijn of zo. Of dan dat iemand een beetje in zijn schulp zit en dat er niet zoveel uitkomt. Maar er is ook een andere vorm van rustig zijn. En dat is dat het aanstekelijk werkt.
Ja, dat het aantrekt juist.
Ja, dat het aantrekt en dat je dat ook wilt zijn. En volgens mij past die term precies op Frank Rijkaard.
Frank Rijkaard.
En toen ik dat las, aanstekelijk rustig, dacht ik ook, ja, dat is ook iets wat ik zelf heel erg ambieer. Ja, ik vind dat zo mooi. Ik las dat en intuïtief voelde dat helemaal goed. Dus daar moest ik meteen aan denken toen ik aan Rijkaard dacht. En als voetballer en trainer moet ik meteen denken aan die beelden van Rijkaard met Ronaldinho aan de zijlijn bij Barcelona.
Dat is misschien ook de meest, zeg maar, de vormende voetbalperiode, ja, waar we het over hebben, is dat natuurlijk, zit hij daar middenin.
Ja.
Toen hij coach was bij Barcelona.
Ja, en we hadden natuurlijk twee afleveringen geleden over Berbatov en Jol. Hoe die voor elkaar gemaakt zijn. En als je Rijkaard en Ronaldinho samen ziet, dan heb je dat ook. Van, ja, die arm om hem heen.
Sowieso valt dat op. Veel armen, nou ja, om mensen heen, die periode.
Als je Rijkaard en Ten Kate googelt, dan zijn alle foto's die je ziet met spelers van Barcelona en eigenlijk ook met elkaar, zijn met armen om de schouder. Gewoon bij Eto'o, bij Ronaldinho, bij elkaar, bij iedereen. En Ronaldinho en Rijkaard, en volgens mij heeft Rijkaard dat, is dat ook een beetje een rode draad in zijn carrière, is dat je wil bij Rijkaard horen. Toch? Soms, ja, doen mensen heel erg hun best om iets of iemand te zijn. En Rijkaard doet dat helemaal niet. Hij is gewoon Rijkaard en daar valt geen spel tussen te krijgen. En juist daarom wil je bij hem horen. En ik denk ook dat hij daarom zo goed klikte met heel veel van die grote namen. Omdat hij doet helemaal niet zijn best om een wit voetje te halen bij Ronaldinho. Hij is gewoon helemaal zichzelf, waardoor die Ronaldinho aantrekt.
Ja, en dit is wel grappig dat je dit zegt. Want ik heb ooit, zat ik op het terras in het Vondelpark.
Ja.
En het was een helemaal leeg terras. En ik denk dat er wel 20 tafeltjes waren. En ik zat een beetje in het middenachtig als enige tafeltje.
Ja.
En wie komt daar het terras oplopen? Frank Rijkaard.
Ja.
Samen met twee mensen die ik niet kende. Maar zij kozen van al die lege tafeltjes een tafeltje naast mij uit. Ja, over aantrekking gesproken. Ik wil niet. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het helemaal toeval is.
Dat kan ik me ook niet voorstellen.
Ja, ik heb hem één keer gezien. En ja, als een, ja, het is precies wat je zegt. Je wil hem even aanraken of zo. Ja. Bij hem horen of even in dit aura van hem.
Ja.
Even dichtbij voelen. Ja, die periode bij Barcelona, daar hadden we het over. Als coach toch ook wel, nou, dat is toch wel echt een belangrijke schakel geweest, laat ik het zo zeggen. Want
je bedoelt in de geschiedenis van de club Barcelona.
In de geschiedenis van de club Barcelona. Ja. En misschien ook wel breder dan dat. Maar er is natuurlijk een directe lijn tussen Cruijff en Barcelona. En dus ook het Barcelona van nu. Maar daartussen zit toch wel een hele belangrijke stop, namelijk de verbinder daarin is Rijkaard, volgens mij. Want zonder Cruijff dus geen Barcelona, maar zonder Cruijff ook geen Rijkaard. Die lessen neemt hij allemaal mee. En ik denk dus ook zonder Rijkaard niet het Barcelona zoals we het nu kennen, of in ieder geval het Barcelona van Guardiola.
Nee, Rijkaard is zeker als trainer de grondlegger geweest van de succesvolle periode met Guardiola. Hij heeft bijvoorbeeld Messi laten debuteren. Messi noemt hem ook zijn belangrijkste trainer. Ronaldinho noemt hem natuurlijk zijn beste trainer. Dat weten we allemaal. Maar dat is zeker de voedingsbodem geweest voor het Barça van Guardiola en het Barça van nu, wat gewoon weer terug aan de top is. Want dat was niet zo toen Rijkaard daar kwam. En het was ook sowieso, los van dat, op zichzelf ook een hele mooie tijd. Want ze wonnen natuurlijk de Champions League. Hij vormde een heerlijk duo met Henk ten Katen.
Ja.
Volgens mij is dat
zoals
ook,
Berbatov en Jol is ook een beetje,
passen helemaal bij elkaar. En volgens mij is Rijkaard ook de hoofdtrainer waarvoor de assistenttrainer is uitgevonden.
Ja, omdat toch? hij niet een hoofdtrainer
is. Nee, hij is helemaal geen trainer. Hij is iemand die heel goed met mensen om kan gaan. Maar hij had wel een Henk ten Katen nodig die de veldtrainingen deed. En die de didactische wat meer heeft waarschijnlijk. Rijkaard zegt er zelf ook over dat hij in deze tijd, dat het misschien wel helemaal niet meer zou werken met zijn stijl van leiderschap.
En, ja, want je zou eigenlijk bijna denken dat het andersom is. Dat ten Katen de didactische leider tactisch de lijnen uitzet en dat hij daar omheen een soort spelersvertrouwen geeft of een soort
magie. Ja, maar ik denk ook
toevoegt
dat dat zo was.
Ja, eigenlijk in de praktijk.
Ja, zeker. En ten Katen deed er ook een mooie uitspraak over. Hij zei na het winnen van de Champions League, zei hij, misschien zijn we samen op dit moment wel de beste trainer. Dus gewoon die twee samen, dat is eigenlijk de ultieme voetbaltrainer. En ik denk dat ik het daar wel mee eens ben.
Ja, ook omdat hij zonder ten Katen dus ook niet echt laat zien als coach.
Nee, het is een hele rare trainerscarrière, want hij wordt bondscoach zonder enige ervaring. Tenminste, hij was assistent bij Hiddink in 98, maar dat was het.
Hij wordt dus op zijn 37e bondscoach van het Nederlands elftal.
Ja, en op voorspraak van Michels en Cruijff, die allebei zeggen, je moet dit doen. Je hebt goede voetballers tot je beschikking. Dan is het ook een stuk makkelijker, dus ga dit doen. En het past ook of zo. Het werkt wel. Alleen ik moet toch wel zeggen dat EK 2000, dat is dus het eindtoernooi waar Rijkaard trainer is geweest, dat voor mij wel een van de grootste dieptepunten is in mijn voetbalkijkleven.
In zijn carrière, maar
nee,
voor jou.
Gewoon, ja, ik was toen 9. Ja, en ik dacht echt, EK in eigen land. Misschien nog wel een betere selectie dan in 2000 qua opbouw en qua leeftijd van de spelers. En ja, die wedstrijd tegen Italië, dat is toch wel iets waar ik nog steeds niet overheen ben eigenlijk, hoor. Met die twee gemiste penalties en die vroege rode kaart en die penalty-serie en die pingel van Stam, die ze nog steeds aan het zoeken zijn. wel weer heel mooi dat Rijkaard dan meteen na afloop eigenlijk besluit, ik kap ermee. Ik kon die foto niet terugvinden, maar ik kan me herinneren dat daar een foto van is, dat hij op die bijrijderstoel van de spelersbus zit in tranen. Die avond van de wedstrijd. En dat daar is toen een foto van genomen en dat iedereen toen dus wel wist, ja, die gaat echt niet meer door.
Nee, en terwijl ik denk achteraf, ja, als je op je 37e tot die halve finale, die je eigenlijk had moeten winnen, schopt, dan doe je het eigenlijk niet slecht. Vervolgens weer de ondergrondelijke wegen van Rijkaard, gaat hij aan de slag bij Sparta.
Ja.
Degradeert hij voor het eerst met Sparta uit de Eredivisie, de oudste club van Nederland. Om een jaar later coach van Barcelona te worden op advies van Cruijff bij Laporta. En tot de allergrootste hoogte te reiken.
Ja.
Het is zo'n rare pieken en dalen. Of dalen en pieken.
Ja, het is ondergrondelijk.
Pieken en dalen is nog logisch, maar dalen en pieken slaat eigenlijk helemaal nergens op.
En vind jij hem nou, vind je meer een speler of een trainer, als je nu zo in zijn leven duikt?
Ik vind het, als speler vind ik het meer een trainer. En als trainer vind ik het meer een speler.
Ja, ik snap wat je zegt. Nee, ik heb wel, ik vind het echt meer een speler eigenlijk wel.
En wat vind je wat vind je hem als, wat is de handtekening van de speler Rijkaard?
Nou, we hebben in ons vorige seizoen Studio Socrates een hele wedstrijd teruggekeken van AC Milan, waar hij toen speelde. En hij is eigenlijk de nummer 6 die elke trainer wil hebben volgens mij. Want hij is fysiek sterker dan iedereen. Maar hij combineert dat met een voetbalvermogen en een atletisch vermogen wat echt ongekend is. Ik kan alleen Vieira een beetje bedenken, die van Arsenal vroeger, die daar beetje bij in de buurt komt.
Die de elegantie heeft op een plek waar juist een soort brute kracht gevraagd wordt.
Ja, ja, die, nou, die, ja, die eigenlijk gewoon het hele plaatje heeft. En ik vind hem meer een speler, omdat je als speler toch wat meer je eigen persoon of je eigen eilandje kan zijn. En dat is toch wel iets wat ik bij Rijkaard, ja, wat er altijd omheen hangt, toch? Dat hij gewoon zijn eigen individu, eigen dingetje is. En als trainer heb je toch veel meer te maken met allemaal andere spelers en belangen en clubbestuur en weet ik veel wat. En dat is bij Barcelona goed gegaan, maar op een aantal plekken ook niet goed gegaan. Terwijl zijn carrière als speler, dat, maar ja, met de uitzondering van een, ja, misschien een impulsieve beslissing om weg te gaan bij Ajax en bij Zaragoza te tekenen, is het als speler overal werkte het.
Zou je zeggen dat hij onderschat is nog steeds?
Nou, dat zegt Ten Kate, dat hij als voetballer nog steeds onderschat wordt en dat het echt een van de allerbeste ter wereld was. En ik denk dat ik dat toch eigenlijk ook wel een beetje heb, die onderschatting.
Ja, maakt gewoon. Er zijn van die spelers die clubs altijd kampioen maken.
Ja.
Gewoon zo'n Casemiro nu bijvoorbeeld. Ja. Het zal niet je lievelingsspeler zijn, maar het is wel. Ja, hij speelt altijd in elftallen die dingen winnen.
Ja, zeker. Ja, maar bij Milan bijvoorbeeld denk ik toch altijd eerder aan Van Basten en aan Gullit. En Rijkaard komt gewoon stilletjes daarna, maar is eigenlijk misschien wel de meest succesvolle van ze allemaal geweest.
En het gaat ook veel bij hem, denk ik, over zijn uitstraling of die rust. Hoe belangrijk is uitstraling voor een voetballer, maar ook voor Rijkaard?
Nou, voor mij is het zo dat spelers met een goede uitstraling, daar kan ik gewoon veel makkelijker van houden. Mijn lievelingsspelers all-time zijn denk ik Zidane en Nwankwo Kanu en Medunjanin. En dat zijn drie spelers met in mijn ogen echt een fantastische uitstraling. En andere spelers waar ik gek op ben, zoals bijvoorbeeld Xavi of Bergkamp, die gewoon een iets mindere uitstraling hebben. Of gewoon Xavi.
Maar wat is dan die uitstraling? Want het is niet motoriek of speelstijl. Het is iets.
Het is
iets
het,
anders,
het
iets
hele pakket gewoon. Het is het hele pakket van iemand. Gewoon als je naar iemand kijkt en hoe die beweegt en hoe die praat en hoe die eruit ziet. Dat allemaal bij elkaar, dat is een uitstraling. Heb je, ja.
Ik heb dat bij Rijkaard. Gaat dat er? Want daarom vroeg ik het ook. Want het gaat zoveel bij mij om die uitstraling bij hem. Als ja. Nou, over die Champions League finale dan. We weten nu wat er in die rust is gebeurd. Hij heeft gesproken. Maar dan komen ze dat veld op en hij staat volgens mij met Davids en Reiziger nog wat aanwijzingen te geven. En op dat moment lijkt hij gewoon twee keer zo groot te zijn. Er een soort pure energie van af. Hij is natuurlijk ook breder geworden in die tijd. Hij komt groot, fysiek, sterk terug. En dan dat haar opgeschoren, die armband, een afgetapte ring, ja, dat postuur. En hij lijkt gewoon door die aanwezigheid op het veld, terwijl die Davids is natuurlijk ook een klein mannetje, maar lijkt hij gewoon er twee, drie, vier koppen bovenuit de toren of zo. Die uitstraling.
Ja. Dat heeft hij. Maar je kan niet zeggen dat komt door hij is groot en sterk. Je kan ook niet zeggen dat komt door dat mooie kapsel. Je kan ook niet zeggen dat komt door die mooie Essex kicks waar hij op voetbalt. Het is alles bij elkaar.
Het is wat hij uitstraalt, zeg maar.
Nee, maar dat is toch. Ja, ik vind dat is gewoon zo. Daar kan je geen. Dat kan je niet definiëren aan de hand van allemaal componenten, volgens mij.
Nee. We vliegen er steeds eigenlijk een beetje. Of we draaien er een beetje omheen. Maar we moeten het heel even over Milan hebben.
Ja.
Want dat is natuurlijk de periode. Het verhaal wordt rond bij Ajax. Bij die terugkeer. Maar het is natuurlijk. Het grootste hoogtepunt komt bij Milan. Sacchi haalt hem weg uit Spanje op aandringen van Gullit en Van Basten. Want ja, hij speelt bij Zaragoza op dat moment. Hoezo zou het grote Milan dan hem halen? Maar ze weten hem te overtuigen. En waar die twee onder groot tromgeroffel uit Nederland werden weggeplukt. Komt Rijkaard dus een jaar later een beetje stilletjes binnen. Komt ook omdat Lothar Matthäus op dat moment bij de grote rivaal Inter op dezelfde dag wordt gepresenteerd. En hij komt dus een beetje via de achterdeur binnen. Ik denk dat hij dat zelf echt prima, prima vond. Maar komt dus weer op het perfecte moment binnen in dat elftal. Is de ontbrekende schakel. En wat ik opvallende statistiek vond, was dat bijvoorbeeld in 1988
ja.
ziet de Ballon d'Or verkiezing er zo uit. Nummer 1 Van Basten bij AC Milan. Nummer 2 Gullit bij AC Milan. Nummer 3 Rijkaard bij AC Milan.
Wel heel bijzonder hoor.
Eerste keer dat drie spelers uit hetzelfde land in de top 3 staan. Ook de eerste keer dat er drie spelers van één club in de top 3 staan. Later met Xavi, Iniesta en Messi nog gedaan. Maar dit dan ook nog samen. Hij wordt het jaar erop ook weer derde. Alleen is Gullit op dat moment niet meer 2. Maar ik ben even kwijt. Maar eigenlijk opvallender is dat Rijkaard in die seizoenen daarna eigenlijk steeds belangrijker wordt. In 1992 wordt hij uitgeroepen tot beste speler van de Serie A bijvoorbeeld. Terwijl Van Basten dat seizoen 38 goals in 46 wedstrijden maakte. Dus een beetje zoals Modric in 2018 de gouden bal wegkaapt voor Cristiano Ronaldo, Mbappé en Messi.
Ja, maar toch voelt hij, want qua prijzen en qua hoe belangrijk hij geweest is dan voor een club, dan is Milan misschien wel het allerbelangrijkste. Voor Ajax is hij ook wel heel belangrijk geweest, maar Milan kan daar wel echt mee wedijveren. Maar toch trekt zijn periode bij Milan mij het minste aan op een of andere manier. Ik vind hem, misschien is dat omdat ik dat Italiaanse voetbal gewoon wat minder interessant vind of vond. Maar die tijd bij Ajax en die tijd als trainer bij Barcelona, ja, dat is toch wel voor mij...
Ik denk dat je dat wel echt heel persoonlijk moet houden.
Ja, zeker. Ja.
Want zoek een willekeurige website op waar lijstjes met meest iconische teams ooit staan.
Ja,
en sowieso in de top 3, maar bijna bij elk lijstje op 1 is of dat elftal van Sacchi of van Capello met die drie Nederlanders erin.
Ja.
En die worden ook altijd genoemd als de drijvende kracht, de spil van dat team. Ja, daar kom je gewoon niet omheen. Dat is...
Jij hebt even in Milaan gewoond natuurlijk.
Ik heb even in Milaan gewoond. Dat klopt.
Merkte jij nog iets van Rijkaard, Basten en Gullit daar?
Nou, je ziet natuurlijk wel afbeeldingen en dingen terug. Maar die periode was voor mijn gevoel wel echt ver weg.
Ja.
Ook omdat toen ik er woonde het heel, heel slecht met Milan ging. Wat echt
maar kan je ook juist misschien meer terugverlangen naar die tijd?
Dat zou kunnen. Maar ik heb er niet zoveel van geproefd. Sowieso is Milaan wel een stad waar veel binnenshuis gebeurt. Dus het is niet zoals in Napels waar alles op straat hangt. Je ziet het niet zoveel. Wel eens eerder verteld dat als Milan dus speelt, dan zie je hoogstens wat kleine gouden speldjes op revers geprikt. Maar een voetbalshirt zullen ze eigenlijk niet aandoen. Dus ik denk dat het meer aan de stad Milaan ligt dan aan wat zij daar met z'n drie hebben voor elkaar hebben geknokt.
En wat is je favoriete Rijkaard moment?
Nou, ik denk misschien wel dat het of dat uit de kleedkamer komen na rust in de Champions League finale. Maar misschien is het eigenlijk wel iets groter, namelijk de overgangen.
Van club naar club.
Ja, dat hij dus elke keer op een soort existentiële manier zichzelf op precies het juiste moment op de juiste plek weet te vinden. Dus, afgezien van Zaragoza, dus eerst bij Ajax komen, dan bij Milan komen, terug bij Ajax komen en dan ook gewoon de overgang van Sparta naar Barcelona is... Waanzinnig.
Dat is misschien wel echt de allerbeste overgang ooit gemaakt. Toch? Dat je degraderen met Sparta om vervolgens bij Barcelona de Champions League te winnen.
Wat jij?
Ik vind dat dat niet geforceerde leiderschap, dat weet je, dat pas echt tonen op de momenten dat het echt nodig is. En dan ook eigenlijk vrij onopvallend. Dat vind ik het mooiste aan Rijkaard. Dus in zo'n kleedkamer waar niets of niemand bij is geweest, maar waar iedereen, of tenminste van de pers en van media weet ik wat, maar dat iedereen die daar wel bij is geweest, die zegt van dit was echt niet normaal. Dat moment, en er is nog zo'n moment geweest bij Milan in de Europa Cup 1, dat ze uh, in de, in de tweede ronde, geloof ik, dat was toen ook knock-out tegen Rode Ster Belgrado spelen. Dat wordt penalties. En dat Rijkaard niet bij de eerste vijf nemers zit, maar dat hij om zich heen kijkt en ziet dat degene die als laatste zou moeten nemen, dat hij angstig is. En dat Rijkaard onafgesproken eigenlijk naar hem toe loopt en zegt, volgens mij moet ik deze nemen en jij niet. En dat het zo gebeurt en dat hij de winnende maakt. Dus dat hij dat soort van die verantwoordelijkheid overneemt van iemand die er wat minder in zit. En niet om punten te scoren, niet voor de camera, maar gewoon omdat hij met zijn empathische vermogen dat ziet. En dat ja, en het dan niet alleen denkt, maar het ook doet. Daar ook actie aan verbindt. En dat
en scoort.
Ja, en dat en dat moment in de kleedkamer, denk ik, zijn voor mij mijn favoriete Rijkaard momenten.
Kunnen we dan nu, om af te sluiten, antwoord geven op de vraag wie Frank Rijkaard nou eigenlijk is?
Nou, we kunnen een poging wagen.
Ja, maar dit wordt een...
Nee, ja. Er staat een heel mooi interview, vind ik, met Sade, die zangeres. Brits-Nigeriaans, geloof ik, op YouTube. En dan wordt er aan haar gevraagd of ze zichzelf kent. Weet jij wie jij bent? Voel jij echt wie je bent? En dan zegt zij, ja, ik vind het een beetje een moeilijke vraag of een rare vraag, want ik ben gewoon vol contradicties. De ene dag ben ik rustig en de andere dag ben ik druk. De ene dag ben ik zelfverzekerd en de andere dag ben ik angstig. En toen ik dat lang geleden een keer hoorde, toen raakte dat me heel erg. Want ik dacht, ja, zo voel ik het ook altijd. Van waar moet ik kiezen tussen wat ik ben? Ik ben gewoon alles. En de ene keer ben ik dat en de andere keer ben ik dat. En wat korter geleden zat ik in de film Everything, Everywhere, All at Once. Die afgelopen week de Oscar won voor beste film, geloof ik. En de kern van die film is, het leven is alles de hele tijd en allemaal door elkaar ook. En ik heb het idee dat dat gewoon Rijkaard is. We doen allemaal heel erg ons best om hem te snappen en hem te begrijpen. Maar dat moeten we helemaal niet willen. Hij is gewoon Frank Rijkaard en dat is wat het is. Hij is het allemaal.
Ik denk daarmee, voor mij sla je daarmee echt de spijker op zijn kop. Die Everything, Everywhere, All at Once. Dat gaat over parallele universa.
Ja.
En ik heb het idee dat wij dan nu toevallig in het universum leven waarin Frank Rijkaard profvoetballer werd en alles won. En vervolgens ook als coach ook nog alles won. Maar er zijn nog een heleboel universa ook waarin hij nooit doorbrak bij Ajax. Zijn vader misschien nooit emigreerde vanuit Suriname. Of waarin hij wel als speler succesvol was, maar als coach bij Sparta degradeerde en nooit meer een voet aan de grond kreeg. Wij zitten toevallig in een soort universum waarin het allemaal samen lijkt te komen bij hem. Want er klopt zoveel op zo'n rare manier en ook weer helemaal niet. En een van die voorbeelden daarvan is de relatie Rijkaard-Gullit. Dat kan helemaal niet. Dat is iets existentieels. Hoe het kan dat talent zo dicht bij elkaar wordt verdeeld en vervolgens ook parallel blijft lopen, is, dat snap ik niet. Want het zijn twee jongens wiens vaders rond dezelfde tijd vanuit Suriname naar Amsterdam emigreren, in ongeveer dezelfde buurt opgroeien, samen op het Balboaplein hebben gevoetbald, samen naar DWS gaan, samen debuteren in dezelfde wedstrijd bij het Nederlands elftal, later ook weer samen bij Milan komen, samen het EK winnen. Het kan helemaal niet. En daarin lijkt dus Rijkaard in dit universum een spin in het voetbalweb te zijn. Want er lopen zoveel parallellen. En het is dus met Gullit heel erg. Maar het is ook met Cruijff, ja, die als speler en trainer meemaakt. Het is dus ook met Kluivert die als ballenjongen en als speler en als coach meemaakt. Hij lijkt in die verschillende eeuwen, in verschillende tijdzones, met verschillende mensen de rode draad te zijn. En ja, dat die contradicties en die logica lijkt overal dus ook achter te zitten. In hoe die speelt, die rust of zo, in de toekomst te kunnen kijken, het spel te kunnen lezen, maar ook te kunnen improviseren, hoe die daar staat. Die onwilligheid, het toeval, maar het ook de totale controle. Hoe hij altijd rustig kan zijn, maar ook Vuller twee keer in op zijn achterhoofd kan spugen. Hoe hij kan degraderen met Sparta en daarna met Barcelona de Champions League kan winnen. Volgens mij is het dus ook geen toeval. Of tenminste, zou je altijd zeggen dat het toeval is dat Everything Everywhere All at Once net de Oscar heeft gewonnen. Maar in het geval van Rijkaard, dat wij daar nu die aflevering over maken, geloof ik dat dus niet helemaal meer. Omdat wij nou eenmaal in zijn universum leven. Ja.
Het Frank Rijkaard voetbaluniversum.
Ja, daar wonen wij toevallig in. En we hebben er helemaal niks over te zeggen. Dus ik dacht ook nog als laatste vraag. Als Ronaldo de voetbalboeddha is, wie is Rijkaard dan?
Ik denk dat Ronaldo dan de voetbalboeddha is in het voetbaluniversum van Frank Rijkaard.
Dat is mooi gezegd.
Ja. Zo, ja.
Het werd een beetje existentieel op het laatste moment, maar dat lijkt ook wel te moeten.
Ja, en dat hebben we natuurlijk ook niet bedacht.
Het groeide langzaam.
Ja, het groeide langzaam. En het voelt wel echt zo. En ik vond het toch een mooi einde van de Frank Rijkaard aflevering.
Spacetime.
Spacetime, ja, daar lijkt het ook een beetje op.
Heeft natuurlijk ook een grote connectie met Xavi.
Ja. De voetbalboeddha Mok.
Ja. We moeten even wat meer dalen uit een parallel universum en weer terug hier aan tafel in de studio. Verloten we. Maar check onze socials daarvoor. En daar staan ook de winnaars van de vorige mok staan erop. Oké, Daan, dankjewel. Wat een heerlijke, rare mix puzzel met heerlijke puzzelstukjes.
Ja, vrijdag zijn we er weer.
En dan een tipje van de sluier. Oh nee, dan de sluier van wie we volgende week bespreken. Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door SC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via onze Instagram, studio-socrates. En mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.